Gemeente, ik heb de volgende mededeling voor u. Vanwege Koningsdag afgelopen donderdag 27 april zal er na de zegen in deze dienst met elkaar het Wilhelmus gezongen worden uit de versen 1 en 6. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten en de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen vanmorgen stilstaan bij het leven in Christus. En in Psalm 119, vers 88, verenigen we ons met de bede van de dichter: gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 88. Nader werd het zeer, gaan we zingen uit Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron, de bron van het onvergankelijk leven. Psalm 36, vers 3. Stellen we ons nu dan onder de ducht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laat ons nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. U heeft in Christus Jezus uw vaderschap zo helder laten zien in deze wereld. Want hij kon zeggen, toen hij door de straten van Jeruzalem ging, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En omdat u zich in Christus zo helder en klaar heeft geopenbaard, hoeft niemand van ons vanmorgen ongerust te zijn over het feit of we God kunnen kennen. Want hij heeft ons geleerd hoe wij God leren kennen. En dat kennen van u, Heere, dat is het leven. Want wie in mij gelooft, zo heeft u gezegd, Heer Jezus, die heeft het eeuwige leven. Niet die krijgt het, maar die heeft het. Wij danken u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze goede boodschap, dit heerlijke evangelie ook naar deze lage landen bij de zee hebt laten brengen. En dat die boodschap nog steeds mag klinken op Voorneputten. Dat uw naam erin verheerlijkt mogen worden, Heere. Uw naam die is, ik ben en ik zal zijn. En ik zal zijn wie ik ben. Wees deze morgen dan met ons, Heer, als uw woord geopend wordt. En als uw knecht hetgeen hij voorbereid heeft aan de gemeente wil vertellen, geef dat het mag zijn een doorgeven van hetgeen wat u ons zegt, dat hij de spreekbuis mag zijn van degene die in de hemel aan Vaders rechterhand voor ons bidt, u Jezus Christus onze Heere. Want God is het hoofd van Christus. En Christus het hoofd van de man. Geef dan dat deze man, door u gezonden, zijn zending in vertrouwheid mag volbrengen. Want u weet wat deze gemeente nodig heeft, Heere. Leid hem zo onder de bediening van uw woord, dat het in onze persoonlijke levenssituatie toegepast kan en mag worden. En dat mag blijken dat uw geest in ons midden is, waarmee u zelf, Heer Jezus Christus, in ons midden bent. Want Paulus heeft het immers uitgelegd hoe dat is. De Heere nu in de gemeente is de Heilige Geest. En al waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. O Heere, vergeef ons dan onze zonden van ongeloof in bijzonder en alle andere vleeselijkheid die daarmee te maken heeft. Neem ons aan in hem, o Vader, zie ons aan in hem die aan het kruis ging om volkomen te betalen voor al die zonden die ons altijd maar weer aankleven en die we meenemen in ons leven. En als we door uw genade, door de Heilige Geest mochten leren wat wedergeboorte is, Heere, ach, geef dan opnieuw dat we de wind van de Geest mogen ervaren, zodat datgene in ons leven, wat na de wedergeboorte in strijd is met uw heilige wet, mag worden ondergebracht onder het kruis van Christus en met hem mag verdwijnen in de dood. Geef ons te verstaan, Heere, wat het wil zeggen, om met u te zijn opgestaan en uw dood gelijkvormig te mogen worden. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Zegen die ook in het bijzonder als we thuis meeluisteren. We denken aan Wim, den Boer en zijn vrouw, voor wie het einde van het leven aan deze zijde in het zicht komt, althans voor hem. En u weet, Heere, hoe het gesteld is. Wij danken u dat u mag weten dat er een enige troost in leven en in sterven is. Te weten het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Ach, Heere, geef dat u ook in deze troost straks mag heen gaan. U heeft beloofd dat wie in Christus Jezus gelooft, de dood niet zal zien. waar het voor de ongelovige wereld een verschrikking, ja zelfs de koning der verschrikking moet worden genoemd, is voor uw volk en kinderen de dood geen cipier die ons een gevangenis binnenleidt, maar de portier die ons doorlaat naar daar waar Jezus is. En allen, de miljoenen die in hem ontslapen zijn en die reeds boven zijn. Gedenk ook aan Karin van Eck, die in zo'n jarenlange lijdensweg verkerend opnieuw een behandeling moest ondergaan. Ach, Heere, geef dat ze in deze lijdensweg aan het lijden van Christus gelijkvormig mag worden. En dat is niet in de eerste plaats het lichamelijke lijden, maar het lijden wat voortkomt uit het nooit en nimmer vanuit onszelf doen wat u behagelijk is en alleen door de Heilige Geest dat te kunnen leren. U weet, Heere, wat daarvoor nodig is in haar leven, om eronder te mogen komen en zo te doen wat u wel behagelijk is, om het eens te worden met uw weg en zo te mogen zeggen, het leven, ach het leven, het is mij Christus. En het sterven eenmaal winst. Gedenk haar en de haren, Heere. Geef haar moed en kracht. Wees bij alle zieken en beproefden. Mensen die al zo lang aan chronische ziekte lijden. Lijden aan een psychische ziekte. U kent hen, Heere, en u weet van hun noden. Zwakke plekken en hun sterke plekken. Versterk hetgeen zwak is. En geef het geen sterk is, dat het geen hoogmoed oplevert, maar nederigheid en dankbaarheid. Wees met Nanda Kramp, die van de week aan het graf moest staan van haar vader. Gedenk haar, haar kinderen, maar ook de verdere familie, Heere. Zeker omdat het onzeker is hoe hij is heengegaan. Dan zeggen we tegen elkander dat we hem mogen overgeven in de handen van een God die rechtvaardig oordeelt. En zo is het, Heere. Want u beoordeelt ons leven zo geheel anders als dat wij dat van elkaar doen. Uw oordeel is rechtvaardig, Heere, en rust op de allerbeste wetten. Met name de wet die u heeft samengevat, God lief te hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Daarin zult u rechtvaardig oordelen, hoe het was in zijn leven. Wees met ons, Heer, als land en volk, als vorstenhuis. We danken u dat de koning, de feestdag die achter ons ligt, zich zo tussen het volk mocht mengen en op die wijze liet zien een vorst te zijn, zoals u het bedoelt, een herder van zijn volk. En in alle beperktheden die hij heeft in zijn ambtelijke loopbaan, omdat hij niet het koningschap heeft zoals we dat in de Bijbel aantreffen, heeft hij toch hier een kans gezien om zich toe te wijden aan Nederland. En we danken u daarvoor. Geef, Heere, dat hij daarin nog samen met zijn vrouw mag toenemen. We zijn ook verbonden met de wereldkerk, Heere. De kerk die in deze wereld veel verdrukkingen meemaakt. En we vragen ons soms angstig af, hoe zullen ze volharden tot het einde, als we horen van wreedheden, martelingen die christenen moeten ondergaan. En er zijn zoveel landen in de wereld waar dat plaatsvindt. O Heere, gedenk hen naar de grootheid van uw barmhartigheid. En geef dat ze in gevangenissen, in strafkampen, in ballingschappen op de vlucht mogen ervaren, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, want wat zal een nietig mens mij doen? O Heere, die enige troost beide in leven en sterven, ze hebben die meer dan ooit nodig. Sterk hen dan, Heere. Sterk hen die in het Midden-Oosten voor uw naam en zaak opkomen, daar waar de knoop van de wereldgeschiedenis onontwarbaar wordt, wel gecentreerd in Jeruzalem. En die knoop kunt u alleen ontwarren. U zult de enige zijn, Heer Jezus Christus, die door uw komst het heil van Israël volmaakt en volmaakt doet zijn. En ook daarmee het heil voor Ismaël. Dat Israël Jezus Christus mogen omhelzen en Ismaël mogen leven. Gelijk onze vader Abraham heeft gebeden. En we staan met hem in dezelfde lijn. Want hij is de vader van alle gelovigen. En gelijk onze vader Abraham uitzag naar de stad die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen van de hemel. Zo zien wij uit naar die dag, Heere, de dag van uw glorie. Als u zult verschijnen en de stad, als een bruid die voor haar bruidegom versierd is, zal laten afdalen naar de aarde. Geef ons een hartelijk uitzicht, Heere, een hartelijk verlangen, een hunkeren naar uw koninkrijk. Ach, dat uw koninkrijk komen, opdat Israël en de volken zullen leren, Jezus Christus is Heere en Hij alleen. Zegen de bediening van uw woord onder vervolgden, onder christenen op de vlucht. En hoor ons als u dat vragen, dit alles vragen, uit genade alleen. Pleitend op uw belofte, ik ben met u. En dat gold toch en geldt toch de hele kerk, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen, gemeente, in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En daarvan het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. En dan lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God en de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Waarom? Wel, ik ben besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbens mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en strekkend mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, tot de prijs de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Maar daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want vele wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenend zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welke God is de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Tekst vindt u in vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Als inleiding op de preek gaan we zingen een profetie in Psalm 21 vervat over het leven wat Jezus Christus ontving. Het eeuwige leven in de opstanding van de doden toen hij opstond en de kracht van het onvergankelijk leven ontving. We gaan zingen uit Psalm 21, de versen 4 en 5. Heerlijke tijd is dat, hè? De paastijd. We hebben 6 weken lijdenstijd achter de rug. En hebben we nu 6 weken paastijd dan? Opstandingstijd? Nee, hè? Heb je er wel eens van gehoord? Opstandingstijd? Na de lijdenstijd? Wat is dat toch eigenlijk? Vreemd. Dat we wel een lijdenstijd in de kerk kennen, maar geen opstandingstijd. Ik ontdekte niet zo lang geleden in een boek wat ergens in Amerika geschreven werd, wat door dokter Klaassen uit Sliedrecht ook is opgepakt. In dat boek beschrijft die theoloog dat het kruis van Christus niet genoeg is. En hij zegt, de opstanding van Christus is zo belangrijk, ook in de beleving van christenen, dat als we dat niet vatten, begrijpen, beleven, we eigenlijk niet beseffen wie Christus is nu voor ons en in ons. En dan laat hij zien, dat was voor mij toch wel onthutsend hoor, want dat wist ik niet, dat in het boek Handelingen, waar de eerste preken beschreven worden na de Pinksterdag, waar de eerste christenengemeente beschreven wordt, het meer gaat over de opstanding van de Heer Jezus als over zijn kruisdood. Het zit dicht bij elkaar, maar de opstanding krijgt alle nadruk. Je kunt zelfs zeggen, het is het centrale thema in het boek Handelingen. Het wordt misschien tijd voor opstandingstijd. Wat is er toch aan de hand met de opstanding? Hoe komt het toch dat in Nederland zelfs 15% van de predikanten in de kerken niet gelooft in een letterlijke opstanding uit de doden van de Heer Jezus. En dus ook niet in een letterlijke opstanding uit de doden van mensen. Natuurlijk, we kunnen zeggen dat zijn die linkse dominees, dat zijn die vrijzinnige dominees. Maar onderschat niet dat ook in rechtzinnige kerken, evangelische gemeenten en pinkstergemeenten, als je 100 kerkgangers op een rij zet, ze lang niet allemaal geloven dat Jezus letterlijk is opgestaan uit de doden. En dat dit gekoppeld is aan hun eigen opstanding. Paulus legt er 1 Korinther 15 uit. Christus is de eersteling van de volle oogst. Maar die volle oogst, die komt straks. De eersteling Christus is zo verbonden aan die miljoenen mensen die straks ook lichamelijk zullen opstaan. Die wederopstanding van de doden, waar Paulus in onze tekst over spreekt, dat is zo nauw aan elkaar verbonden dat Paulus zelf zegt in 1 Korinther 15, als wij niet zullen opstaan straks, in 2030, wanneer zal het zijn? Hopelijk. Als wij straks niet zullen opstaan uit de doden, dan is Christus ook niet opgestaan. En dat hakte erin hoor, destijds dat argument. Dus Paulus wil beweren dat de opstanding van Christus alles bepalend is voor de gemeente. Of er überhaupt een christelijke kerk is. Zonder de opstanding van Christus blijkbaar niet. In Romeinen 4 vers 25 zegt Paulus, Jezus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wat het voor de dienst even over de lesterconferentie, waar dominee van de weg is geweest. Ik herinner me nog heel goed, die keer dat ik daar naartoe geweest ben in Engeland, dat er een Franse predikant een preek hield over Romeinen 4 vers 25, waarin die zei, waarom staat in dat Christus is gestorven voor onze rechtvaardigmaking? Waarom staat dat Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking? Wel, gemeente, dit raakt een heel wezenlijk punt in het geloofsleven, ook van onze tijd. En om dat te begrijpen, moeten we terug naar de geschiedenis van Israël voor de uittocht uit Egypte. Jullie weten, kinderen, dat destijds het volk Israël in die nacht, voordat ze vertrokken uit Egypte, angstig in een huisje zaten af te wachten, in hun hutjes, waren het veelal hutjes van leem, wat er gebeuren zou, want er was een lam geslacht en het bloed was in de deurposten gedaan en ze hadden de belofte, als ze nu met het bloed dat aan de deurposten gesmeerd was, in dat huis bleven, dat de doodsengel, de verderfengel, voorbij zou gaan. Maar ja, zou het gaan gebeuren? Wel, het gebeurde. Het woord Pesach, Pasen, betekent voorbijgaan. De dood is voorbij gegaan. En toen? Toen werden ze uit Egypte uitgeleid. En binnen een paar maanden stonden ze te dansen en te joelen en te gillen en te schreeuwen rondom het gouden kalf. Rechtvaardig voor God verklaard worden vanwege het bloed van het lam, betekent nog niet dat je rechtvaardig kan leven. Anders, meer dogmatisch gezegd, op de rechtvaardigmaking moet de heiligmaking volgen. Israël moest leren om naar Gods wet te leven nadat ze uit Egypte waren uitgeleid. Zoals de gemeente van Christus van 2017 moet leren, niet alleen gerechtvaardigd door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden, maar ook opstaan met Christus, de uittocht uit het vlees, de uittocht uit de zonde, om met hem te leven. De heiligmaking. Wel, wij weten dat sinds de komst van Christus er geen lammeren meer geslacht hoefden te worden. In de Hebreeënbrief wordt dat ons uitgebreid uitgelegd. De stroom van bloed die vloeide vanaf oude tijden tot Golgotha toe, die droogde op toen het bloed van Christus in de aarde droop. Geen slachtoffers meer voor de zonde waren nodig. Alles verwees naar Christus. Dat is ons bekend, nietwaar? Dat hoorden we op de zondagsschool, dat hoorden we in de kerk, in ons gezin, als de kinderbijbel werd voorgelezen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan? Dat al die dieren die geslacht werden in het Oude Testament nooit opstonden uit de doden. Eigenlijk was het volmaakt, perfect, als die dode dieren weer levend zouden worden. Dan waren ze een prachtig beeld geweest van de Heer Jezus Christus die gestorven is en is opgestaan. Ja, zegt iemand, maar dominee, het kan toch niet dat dode dieren weer levend worden? Dat is waar. Dus die offers in het Oude Testament, die hadden maar een beperkt voorbeeldfunctie. Ze konden niet helemaal uitbeelden wat God bedoelde. Wat bedoelt God nu eigenlijk als onze zonden verzoend zijn en we met hem mogen leven? Ze verwezen naar Christus, de eerste mens op aarde die gestorven is en opgestaan uit de doden door eigen kracht. De kracht van het onvergankelijk leven was niet in die duizenden dieren in het Oude Testament. Maar die kracht van het onvergankelijk leven is door God de Vader aan Jezus gegeven. En zo leeft nu die vorst altoos en eindeloos. En wij, Paulus zegt, ach dat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Paulus, bedoel je daarmee te zeggen dat je dus nog twijfelt of je wel echt bekeerd bent? Nee, ik weet dat dood nog leven mij kan scheiden van de liefde Gods in Christus geopenbaard. Maar Paulus, je spreekt toch een wens uit? Is die opstandingskracht van Christus dan nog niet in je leven werkelijkheid? Oh, jawel. Dat ik leef, zegt hij ergens anders. Dat is door Christus die mij gekocht heeft. Die mij gereinigd heeft. Ik ben rechtvaardig verklaard door mijn geloof in Jezus. Het is weer goed tussen God en mij. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik ook in de kracht van die opstanding ben gegroeid. Hij bedoelt hier te zeggen, och, dat ik er meer van mag kennen. Opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Ja, maar Paulus, mag ik het nou eens zo zeggen? Als iemand tot geloof komt, tot bekering komt, dan belooft God de Vader dat het offer van Christus voldoende is tot vergeving van alle zonden. Die man of die vrouw, die jongen, dat meisje, hoeft niet ongerust te zijn dat er geen vergeven zonden zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt, zal Paulus zeggen. Maar wat bedoelt u dan, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding? Wel, zou Paulus zeggen, toen die stokbewaarder in Filippi, de plaats waar hij de brief aan schrijft, uit zijn gevangenis verlost werd, toen moest hij nog leren leven als een vrije. Misschien behoeft dat enige toelichting. Die stokbewaarder, die cipier, dat was toch geen gevangene? Die moest toch waken over gevangenen? Dat is waar. Maar zelf zat hij gevangen in de afgoderij van zijn tijd. En hij werd, toen hij tot bekering kwam, bevrijd. De afgoderij van zijn tijd was dat de goden in het najaar stierven en in het voorjaar weer opgewekt moesten worden. De afgoderij van zijn tijd was dat je absoluut niet mocht spreken over een opstanding van de doden, want zelfs de goden die stierven nog en werden weer opgewekt in het voorjaar. De man had totaal geen beeld van zonde, schuld, maar ook niet van leven met God. En toen hij hoorde van Paulus hoe dat veranderen kon, geloof in de Heer Jezus Christus. En hij dat deed, wat Paulus zei, hij deed het. Toen veranderde alles. Die man werd in een uur bekeerd, net zoals Lydia trouwens. Er staan geen levenslange bekeringen in de Bijbel. Maar toen moest die bevrijde heiden, die christen was geworden, nog als een christen leren leven. Het is een bekend probleem van mensen die vandaag de dag in Nederland vanuit de gevangenis ontslagen worden, dat ze heel vaak iets uithalen wat hen weer terugbrengt in de gevangenis. Dat is onlangs nog gebeurd. Waarom? Omdat die mensen niet kunnen leven in de vrijheid. Ze hebben jarenlang in die gevangenis gezeten. Dat was vertrouwd. Dat had structuur. Dat was bekend. Ze kunnen de vrijheid niet aan. En dan gaan ze soms van de beroemdheid weer opnieuw een misdaad begaan. In de hoop dat ze gearresteerd worden en terug kunnen de gevangenis in. Dat gebeurt. Een christen die bevrijd is van zijn schuld, moet leren het leven aan te kunnen. Toen Israël bevrijd was uit Egypte, konden ze het leven niet aan, want ze gingen het gouden kalf dienen. Begrijp je het? Wel, hoe leren wij dan om dat leven aan te kunnen? In de eerste plaats heb ik heel weinig beseft in mijn leven. En het begint maar langzaam door te dringen, moet ik je eerlijk zijn. Dat je als christen het eeuwige leven hebt. Dit is blijkbaar heel lastig voor ons om dat te geloven. Natuurlijk, bij alle sterfbedden die ik heb meegemaakt, ook hier in Abbenbroek met name, heb ik regelmatig mogen ervaren wat het betekent als mensen in Christus gaan sterven. Hoe ze vertrouwend op zijn vergevende liefde de angst voor de dood kwijtraakten. En mochten zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Volbracht. Golgotha. Verzoening. Maar hoe komt het toch dat heel veel christenen, voordat het zover is, zo weinig het beeld van Christus laten zien? Vaak wat ze vroeger zeiden in de kerk, blijven steken in de wedergeboorte. Of zoals het ook wel gezegd wordt, niet groeien in de genade en kennis van Christus. Of, zoals het ook wel heet, niet tot ruimte komen. Wel, de ruimte ontstaat pas als ik me realiseer dat wat gebeurde in het jaar 30 na Christus in Jeruzalem, hoe Jezus de koperen grendelen van de dood verbrak en opstond in dat onvergankelijk leven, dat mijn leven is. Niet alleen Christus leven, maar ook mijn leven. En dat ik mag zingen, het onvergankelijk leven, dat hebt gij mij gegeven. Zo leef ik dan altoos en eindeloos. Dat bedoel ik met moeizaam tot ons doordringen. Als Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven, vinden we dat een mooie tekst. Maar geloven we het ook? Geloven we het ook? Weet je, ik heb een vraag voor je. Om je te brengen tot dat geloof. Kan Jezus ooit nog sterven? Is dat mogelijk? Hij is opgestaan uit de doden, is ten hemel gevaren, zit aan Vaders rechterhand, die ook voor ons bidt. Kan Jezus ooit nog sterven? Nou, dominee, over die vraag heb ik nog nooit nagedacht. Dat hoeft ook niet. Want ja, het eerste antwoord wat je geeft is, dit is belachelijk, natuurlijk. Natuurlijk kan hij, de vorst van het leven, de bron van het leven, nooit meer sterven. Zijn we het daar met elkaar over eens, dat hij nooit meer sterft? Wel, zegt Paulus, zo sterf ik dan ook niet meer. Want wie aan Christus is verbonden, is aan het leven verbonden en kan ook niet meer sterven. Ja, maar dominee, u zei net dat u al heel wat sterfbedden hebt gezeten en u heeft het in uw eigen huwelijk meegemaakt. Is dat niet allemaal verschrikkelijk? Ja. Als ik niet wist dat er een levensvorst is, die de kracht van het onvergankelijk leven aan stervenden geeft. Liever gezegd, hen er bewust van maakt dat hij er is. Dan zou het verschrikkelijk en alleen maar verschrikkelijk en alleen maar verschrikkelijk zijn. Maar in de wetenschap, wie met Christus leeft, leeft eeuwig, kunnen we onze geliefden als het ware uitzwaaien. Tot ziens. Want jij leeft met Christus. En ik leef met hem en met jou. Zoals Jonathan Edwards, die bekende prediker uit Amerika, zei: de tijd tussen sterven en de ontmoeting straks in de hemel is maar een ogenblik. Want wie in hem gelooft, die leeft. Brainerd, een andere prediker uit de Puritijnse school, die zei, na het sterven van zijn vrouw: ach, waarom zou ik verdrietig zijn als ze levender is als ooit? Het feit dat Jezus ons belooft, wie in mij gelooft, leeft en zal delen in de opstanding van het lichaam straks, dat moet ons genoeg zijn als basis voor het leven met hem. Het leven met Christus op maandag, dinsdag, woensdag enzovoorts. Want de dood is voorbij gegaan. Weet je nog, Egypte, die hutjes waar de Israëlieten in verkeerden die nacht? De doodsengel ging voorbij. Iemand schreef: die engel kon dat huis niet meer binnenkomen. Die kon het huis niet meer binnen. Hij werd tegengehouden door die deurposten waar het bloed van het lam aan was gebracht. Als wij schuilen achter het bloed van het lam, kan de dood niet meer binnenkomen. O ja, de dood kan ons lichaam ontluisteren, afbreken, uiteen doen vallen, tot stof doen weerkeren. Maar dit is niet de dood die dat doet. Dit is de manier waarop God zijn kinderen in de hemel brengt. Dit is de manier waarop God zelf ons verhoogt tot heerlijkheid. Want Jezus heeft gezegd: wie in mij gelooft zal de dood niet zien. Geen donkere tunnel, geen magere hein en al die andere fantasieën. Het is hier de ogen sluiten en ze openen daar waar men Jezus ziet. En als Paulus dan zegt: of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden, kijkt hij nog één stap verder. Dan zegt hij niet alleen dat ik, als ik straks ontslapen zal zijn en bij Christus zal zijn in de hemel, dat ik dan allegenen zal ontmoeten van Abraham, Isaac en Jacob af, die in hetzelfde geloof gestorven zijn. Dat niet alleen, maar er komt een tijd, zegt hij, dat wij allen in de triomferende kerk in de hemel, in de strijdende kerk op aarde, veranderd zullen worden en zullen opstaan in een nieuw lichaam, de wederopstanding van de doden. Ja, maar Paulus, waarom zeg je dan of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden? Je hebt ons duidelijk gemaakt dat de gang naar de hemel zeker is. Wie in Christus gelooft, die heeft het leven al. Maar waarom spreek je dan toch in een soort wensende zin over de opstanding van de doden, als je ziel ook met het lichaam verenigd wordt op de dag dat Jezus terugkeert op aarde. Nou, dat ligt een beetje aan de vertaling. Ik ben blij dat de herziene Statenvertaling dit veranderd heeft. Want er staat bij mezelf of ik hoe dan ook mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Enigszins is op enige wijze, hoe het dan ook gaat. Dus dan wordt het wel anders. Dan wordt inderdaad een vurig verlangen. Hoe het ook gaat in mijn leven. Wat ik ook allemaal nog mee ga maken. Dat ik daar mogen komen. Om Jezus in zijn volle glorie te zien op de dag van zijn heerkracht. Als hij als een blinkend sieraad de blinkende morgenster zal verschijnen. Als de wolken des hemels. Daar mag komen. Paulus wist dat de hemel een voorlopige zaligheid is. Maar de volle zaligheid is te pas in de opstanding. En daar komt nog bij dat de herziene Statenvertaling nog één stap verder had moeten gaan, in mijn opinie, als het gaat om de uitdrukking wederopstanding van de doden. Dat staat letterlijk in de Griekse tekst en het komt helaas in geen enkele vertaling tot uiting. Dat staat letterlijk in de Griekse tekst of ik hoe dan ook mag komen tot de uitopstanding uit het midden van de doden. Er staat twee keer dat woordje uit in de Griekse tekst. Wat bedoelt Paulus? Wel, Jezus had gesproken over de opstanding van de rechtvaardigen. Lucas 16. En Jezus had gesproken, Openbaring 20, over de opstanding van de rechtvaardigen, 1000 jaar voor de opstanding van de overige der doden. Het ontbreken van de toekomstleer in de kerk heeft de Statenvertalers ertoe gebracht om deze tekst te versluierd te vertalen. En nu is het verloren gegaan wat Paulus eigenlijk zegt. Och, dat ik hoe dan ook mag komen tot de opstanding der rechtvaardigen. De rechtvaardigen die zullen opstaan uit het midden van de doden. Want de overige der doden worden niet levend totdat de 1000 jaren geëindigd zullen zijn. De uitopstanding uit het midden van de doden is dat bijzondere voorrecht wat alleen de ware gelovigen zullen ontvangen. En zij zullen, nadat ze opgestaan zijn, met Christus als koningen heersen op de aarde. Die 1000 jaren. Als Paulus zegt, of ik hoe dan ook mogen komen tot die uitopstanding uit de doden, dan spreekt hij een diep verlangen uit. Om dan straks zo te schitteren in zijn nieuwe lichaam, dat hij de weerspiegeling wordt van Jezus. Zoveel mogelijk. Ach, dat ik hem kennen in de kracht van zijn opstanding heeft ook de betekenis van dat als ik straks zelf zal opgestaan zijn, dat ik tot eer van mijn koning zal schitteren als de zon. Hoe meer ik met hem leef nu, des te schitterender zal ik straks stralen. U hebt dat al vaker van mij gehoord. 1 Korinthe 15 laat ons zien dat de verschil in heerlijkheid zal zijn in de opstanding van de doden. Daar gaan we nu niet verder op in. Dat verschil in heerlijkheid heeft te maken met het leven met Christus nu. Hoe meer ik met, door en in hem leef, en hij in mij en ik in hem, des te meer is er de doding van het vlees. Het achterlaten van de wereld van haar begeerlijkheid. En des te meer is het leven in hem in heiligheid, in eerlijkheid, in waarheid, los van dubbelheid. Het opstandingsleven. Voor Paulus was dat dus een groeiproces. Hij zegt, je moet niet denken, gemeente, dat ik al volmaakt ben, hoor. Dat zal pas straks zijn in de eerste opstanding, de rechtvaardigen. De uitopstanding uit het midden van de doden. Dan zal ik volmaakt zijn. Maar ik jaag ernaar, naar dat doel. Naar dat doel. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. Begrijp je nou die tekst? Ik jaag naar de uitopstanding uit het midden van de doden. De dag waarop ik in het nieuwe lichaam Christus in volle glorie zal zien. En hoe meer ik hem weerspiegel, hoe heerlijker de eer van mijn koning. Die mij kocht met zijn bloed. Mij niet alleen verlost uit de Egyptische duisternis van de zonde, maar met hem deed leven. Het onvergankelijk leven. Dat doel, daar jaag ik naar. Ik heb het nog niet gegrepen, hoor mensen, zegt hij. Dat is ook vertroostend geweest voor die gemeente in Filippi, want het waren mensen die nog maar pas daarvoor tot bekering waren gekomen. Mensen wisten ook nog niet zoveel. Maar ze worden gelijk geconfronteerd met de hoofdinhoud van het evangelie. De opstanding van Christus uit de doden is ook jouw opstanding uit de doden. Het leven, het onvergankelijk leven van Christus, zegt Paulus, is ook ons leven. Jezus, leven van mijn leven. En dan ook, Jezus, dood van mijn dood. Ouderling Benschop in Breukelen, die zei laatste keer na de dienst tegen me, als je goed begrepen hebt, dominee, dan wordt dat leven geleerd op het schavot van ons eigen ego. Ik zeg, wat heeft u dat mooi gezegd? Op het schavot van je ik, hè? Van je ik, van je vlees, zoals hier staat in Filippenzen 3. Dat egoïstische, dat om onszelf gecentreerde, hè? Als dat op het schavot gaat, hè? Dan komt er ruimte. Ruimte om in Christus met hem te leven. Met hem te wandelen. Eén plant met hem te zijn, zoals Paulus in de Romeinenbrief schrijft. Of zoals Jezus zelf, Johannes 14, het uitlegt. Als een rank verbonden aan de wijnstok. Heerlijk, hè, die beelden. Het zijn zulke heerlijke beelden van het leven der genade. En op een of andere manier dringt het niet tot ons door. Wie in Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zal de dood niet zien, ook al sterft hij. Want die in mij gelooft, zal leven, zegt Jezus. Ook al ware hij gestorven. Wel om ons te helpen, heeft de Heere na zijn opstanding laten zien waarom het voor ons zo moeilijk is om te geloven in de opstanding. En te geloven dus in het nu reeds hebben van het eeuwige leven. Johannes 20 beschrijft ons dat op de avond van de opstanding de Heer Jezus in een huis binnenkomt als de deuren gesloten waren. En in die ontmoeting waarin hij begint met vrede, zei jullie hem. Zonder verwijt van waarom zijn jullie weggevlucht? Vrede, zei jullie hem. Shalom alechem. Blaast hij op hen, ontvangt de Heilige Geest. Wat gebeurde daar eigenlijk? Was het een soort klein Pinksteren? Nee. Was het een soort voorloper van Pinksteren? Nee. Wat gebeurde daar? In Genesis 2, vers 7 staat hetzelfde in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Hij blies de adem van het leven in hen. Hij, God, blies de adem van het leven in Adam. Datzelfde begrip keert terug naar die avond op de eerste dag van de opstanding. Hij blies op hen de adem van het leven. Waren ze dan voor die tijd niet levend in Christus? Jawel. Waren ze nog niet bekeerd? Jawel. Wat is dat dan? Wel, hij blies op hen het geloof in de opstanding van hem zelf uit het midden van de doden. De discipelen hadden vele malen gehoord voor dit moment, voordat Christus stierf. De zoon des mensen moet veel lijden van de overpriesters en de schriftgeleerden. Hij zal gedood worden en ten derde dagen zal hij opstaan. En ze geloofden het niet. Ze konden het niet geloven. Ze konden het niet geloven. Maar toen hij dat geloof wekte, doordat Gods geest in hen blies, geloofden ze het. En toen werden ze getuigen van zijn opstanding. Heel het boek Handelingen staat er vol mee. Ja, maar dominee, dat waren de discipelen en wij dan? Wel, op de Pinksterdag wordt de geest uitgestort. Blaas God de levensadem op aarde. En ieder mens die zijn zonde beleidt en Christus aanneemt tot zijn zaligmaker, deelt in deze verademing van de Heilige Geest. Ik heb er vaak afgevraagd hoe het komt, en als je met mensen praat, dat ze wel zeggen dat ze geloven in God en dat ze op hun manier gelovig zijn enzovoort. Op Voorne Putten was dat ook heel veel, dat zal nog wel zo zijn. Ga wel niet naar de kerk, dominee, maar. Maar als je dan ging praten over de Heer Jezus, werd het al lastiger. Ja, geloof ook wel in Jezus. Als je ging praten over de kruisdood van Christus, ja, daar konden ze zich wel bij voorstellen. Ja, hij stierf voor onze zonde. Maar als je het hebt over de opstanding van Christus, is er geen hond op Voorne Putten die dat gelooft. Waarom niet? Ze geloven wel in zombies. De voodoo-magie van Midden-Amerika, dat is uit Afrika geïmporteerd, die suggereert alsof mensen kunnen opstaan uit de doden. Dan hebben ze wel geen wil meer. Ze kunnen niet meer waarnemen, maar ze lopen als zombies over de wereld. Dus een van de wrede technieken van de Satan, die zich hult in een gestalte van de doden, een demon, om te suggereren dat mensen kunnen opstaan uit de doden, de zombies. Tegenwoordig is het woord zombie in onze taal binnengedrongen als iemand die door de klap van een ongeval zo verdwaasd is dat hij niet meer de beschikking heeft over zijn wil en geen emotie meer toont. Maar de oorsprong is dat de Satan suggereert dat er een opstanding uit de doden mogelijk is. Nou, je hoeft maar even te kijken op internet welke films er in onze tijd en de afgelopen decennia getoond zijn. Er komt heel vaak de zombie in voor. Of op een andere manier, een wezen wat opgestaan is van de doden. De wereld gelooft wel, althans, het zou niet ondenkbaar zijn, o dominee, dat die zombies dat het echt is, hoor. Maar dat Jezus is opgestaan uit de doden, dat geloof je alleen door de Heilige Geest. En nu kom ik bij jullie allemaal langs. Geloof je dat? Niemand kan zeggen Jezus Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Heere, Heer en Meester over de dood. Onze levensborst. Ik zeg jullie, de wereld kan dat niet geloven. Want de wind des geestes waait niet in hun leven. Waar ben jullie als de wind des geestes waait? Omdat je begonnen bent te geloven in Jezus, de wedergeboorte. Het was de wind toen die blies waarheen hij wilde. Je hoorde zijn geluid, maar je wist niet van waar die kwam en waar het heen. Je kon niet precies vertellen wanneer het allemaal plaatsvond, die wedergeboorte. Maar er is een andere wind gaan waaien in je leven. Het geloof in zijn kruisdood. En vandaag ook het geloof in zijn opstanding. Ik leef met hem. Hoe weet je dat zeker? Ik geloof dat Jezus letterlijk is opgestaan. En dat hij ten hemel is gegaan. En dat hij me nu ziet aan zijn vaders rechterhand. En dat hij voor ons bidt. En dat hij straks terugkeert op aarde. Geloof je dat echt? Dan ben je een kind van God. Dan ben je een wedergeboren mens. Dan heb je een ander leven ontvangen. Het onvergankelijk leven. Kan niemand je meer afnemen. Geen duivel, geen wereld. Zelfs niet ons eigen vlees. Ja, maar daarmee. Hoe zeker is dat dan? Weet je een teken? Als je een teken wil. Pas op hoor, pas op. Als je een teken wil, dan loop je gevaar dat je hetzelfde krijgt te horen van de Heer Jezus als de fariseeën en de schriftgeleerden. Hun zal niet anders gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Wat was dat teken van Jona de profeet? Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis was, alzo de zoon des mensen in het hart der aarde en zal opstaan uit de doden. De ongelovige Joden kregen het teken van Jona. Maar hebben wij dat als gelovigen mensen nodig? We hebben het nodig. Wie in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. En dat merk je, omdat je de zonde steeds walgelijker gaat vinden. Omdat je er steeds meer verdriet over krijgt dat je zo bent. En omdat Jezus je zo noodzakelijk en dierbaar wordt, dat je zegt, geef mij Jezus. Want buiten Jezus is het geen leven. Dat heb je ervaren. In hem is het leven. Buiten hem niet. Je hebt geen teken nodig hoor. Want de Heilige Geest woont in je. En die Heilige Geest, die gaat Christus verheerlijken. Want, zegt Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en het in u verkondigen. Hij gaat je leren, Galaten 5 vers 22. Wat het wil zeggen om in je relatie, in het huwelijk, in het gezin, de collega's, in de studie, te leven uit hem, liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, geduld, enzovoorts. Je hebt geen teken nodig. Vraag er ook niet om. Vraag niet of de Heer een teken wil geven of je wel echt bekeerd bent. Maar lees zelf in Galaten 5 vers 22. Hoe Christus in jouw leven is gekomen en hoe het anders is geworden. En dan met Paulus te gaan zeggen. Nu begrijp ik Paulus. Hij wilde als het ware meer. Zoals een klein kind wat van de suiker geproefd heeft. De zoetheid. Wel als Christus door het geloof in je hart woont. Dan wil je meer van hem. En dat meer zal ons onthuld worden in de openbaring van de kinderen Gods. Romeinen 8, bij de opstanding uit de doden. Ach, dat heel de gemeente te Abbebroek. Hoe dan ook, mogen komen tot die uitopstanding uit het midden van de doden. Amen. Gaan we nu zingen uit Psalm 138, het derde en het vierde vers. 138, vers 3 en 4. Laat ons danken, gemeente. We melden ons aan uw troon, hemelse Heere. Heere van hemel en van aarde, Jezus Christus. Want u heeft nimmer uw volk gehoor ontzegd en ook een gebed niet afgewezen. Al is de verhoring van dat gebed zo vaak zo anders als wij wilden of dachten. Maar we weten uit Openbaring 8 dat al de gebeden van al de heiligen bewaard worden bij u. En straks ook, als u terugkeert op aarde, zal dat zijn op de gebeden van al uw heiligen. Zegen ons, Heere, met een geloofsverwachting die van de Heere niet te weinig verwacht, maar alles verwacht. Een geloofsverwachting die ons doet groeien in de kracht van het onvergankelijk leven. Dat leven dat door de Heilige Geest gewerkt wordt, die in ons leven geest en adem is. O Heere, geef dat dit volk, deze gemeente, geheel in haar geheel zalig zal worden. En dat hetgeen wat door uw knecht, onze vriend en broeder, hier gepredikt wordt, tot een zaligheid zal dienen. En dat hij straks ook zal mogen zeggen, of mogen horen, over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Heren, we zien uit naar uw dag, waarop Israël tot de kennis van Jezus Christus zal komen. En in een vreugde zal uitbarsten, die de wereld nog nooit heeft gehoord. Een liefde, een vrede, een blijdschap die nog ongekend is. En u zult straks, Heere, dat volk tot de eersteling van de volkeren maken, de Nezamim, de banier der volkeren, omdat u nimmer dat volk vergat. Ook al zijn ze nog steeds onder de ongehoorzaamheid besloten, u zult hen allen gedenken. Hoor ons dan, Heere, als we u vragen of we erbij mogen zijn. Of we erbij mogen zijn in die eerste opstanding van de doden. Och, dat we daar toch mogen komen met z'n allen. Om mee te maken wat het wil zeggen, dat alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, het lam zal loven. Omdat hij ons kocht met zijn bloed en deed opstaan uit de doden, dan zal het zijn. Al wat geest en adem heeft, looft de Heere die eeuwig leeft. Amen.